Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt.
Laatst had ik... Ik zit ook op TikTok om daar een licht te zijn. Als ik het over Israël heb, en daar heb ik het de laatste tijd wel wat meer over, dan wil je niet weten wat voor haatreacties daaronder komen. Dat is niet normaal meer, wat een haat. En ik zie diezelfde haat zie ik in al die pro-Palestijnse demonstraties. Er straalt en er komt zo'n haat uit. Dat is wat je voelt. Er zit zoveel haat. Dat heeft natuurlijk een hele diepere achtergrond waar ik niet op in zal gaan vandaag. Maar omdat ik daar dan mee te maken heb en je daar openlijk voor uitspreekt om aan de kant van Israël te staan. En ja, dan kan je bij me komen, ja, maar nee, aan de kant van Israël staan omdat God staat daar. God heeft Jeruzalem uitgekozen om in te wonen. Daar zit een hele diepe achtergrond in tussen Satan en tussen God. Want dat is eigenlijk wat er op de achtergrond speelt. Het is het gevecht tussen licht en duisternis. Dit is geen strijd, politieke strijd. Het is geen territoriale strijd. Het is een geestelijke strijd die heel diep gaat. En dat heeft te maken met wat er nog allemaal gaat komen en gebeuren. En als je daar dus zo in betrokken bent en je krijgt al die haat over je heen en je ziet al die haat uit dat soort groepen en mensen, dan is het net Goliath die er staat. Het is net Goliath die er staat met zijn grote mond en maar... starten, dat zeg ik ook in een van mijn komende filmpjes. Nou ja, ik ben het inmiddels wel gewend, de haatreacties. Maar daar zeg ik dat die grote mond van Goliath uit jullie komt. En dat ze de God, ze tarten mijn God. Dat is eigenlijk wat ze doen. Ik voel dat. Ik weet niet hoe het met jullie zit, aan welke kant je staat. Kijk, als je alleen maar dat ongefilterde nieuws elke dag in, dag in, dag uit, dag in, dag uit over je heen krijgt, ja, dan moet je voorzichtig zijn dat je je niet daardoor laat beïnvloeden of intimideren. Ik weet waar ik sta volgens het woord van God. En dan zie ik gewoon Goliath en ik voel Goliath en dan, want ze, dat is eigenlijk wat ze doen. Ze tarten de God van Israël. En terwijl ik daarmee bezig was en dat dan zo over me komt en ik ben me aan het voorbereiden voor de boodschap, toen dacht ik, oh, er is bovennatuurlijke hulp nodig voor dit soort situaties. Bovennatuurlijke, dit bevecht je niet zelf, bovennatuurlijk. En toen ik dat dacht, toen... Het is alsof je ineens verlicht wordt dat ik dacht, maar die bovennatuurlijke hulp, laten we eens even kijken in de Bijbel. Wat voor bovennatuurlijke hulp God gaf aan zijn volk ten opzichte van hun vijanden. En ik moest denken, ik schreef gewoon een paar namen op. Ik moest denken aan Samgar. Samgar was een van de richters. En de vijand, dat waren de Filistijnen. De Filistijnen was een rotvolk. Gemeen volk. Kom ik zo nog even op terug. De Filistijnen. Trouwens, Israël heeft altijd te maken gehad met vijanden. Altijd. Is niet van de laatste tijd en ook niet sinds 1948 wat ze dan beweren. Nee, dit is altijd, al 3.500 jaar. Hebben zij te maken met vijanden, zijn ze omringd door vijanden. En de Filistijnen waren ook vijanden. En Samgar, hij was een richter, was een eigenlijk eenvoudig. Wat had hij? Hij had een ossenstok. Dat was alles wat hij had. En een ossenstok, dat is zeg maar een houten stok met een punter aan. En dan prikken ze zo die ossen, zeg maar om die ossen een beetje vooruit te krijgen. Dat is wat hij had. Gewoon één stok, één ossenstok. En de vijand was daar en om het grondgebied van Israël te verdedigen, ging hij op die vijand af en hij versloeg met die ossenstok 600 Filistijnen. 600. Nou, ga er maar eens aanstaan met 600 man die tegenover je staat. En jij gaat met een ossenstok erop af. Hallo. Maar lieve mensen, het was niet die ossenstok, het was niet Samgar, het was de hand van de levende God. Het was de hulp van de levende God die Samgar daar de overwinning gaf. En wat zie je, wat God gebruikt, was een eenvoudige man als Samgar met een eenvoudig ding wat hij had, een ossenstok. Hij had een ossenstok en God gebruikte dat. Heerlijk. Dan had ik Simson opgeschreven. Simson had precies hetzelfde. Ook die Filistijnen. Kijk, de reden dat die Filistijnen een gemeen volkje waren. Elke keer als Israël de oogst had, hard gewerkt om te ploegen, te zaaien. En dan kwam de oogst op en dan was het helemaal op. En dan was het bijna tijd om te oogsten. Dan kwamen de Filistijnen en die roofden de hele oogst weg. Dat is verschrikkelijk als je hard werkt en je bent bijna aan de oogst om het te ontvangen, de blessings, en dat de vijand dan komt en die rooft dat weg. Dat deden ze elk jaar. En dan is daar een man als Simson. En Simson stond ook voor de Filistijnen, maar niet 600, maar 1000 Filistijnen. En dan ziet hij een ezelskaak. En dan pakt hij de ezelskaak en hij verslaat 1000 Filistijnen met een ezelskaak. Zelfde als die ossenstok. Lieve mensen, het was de hulp van de levende God aan Simson, die Simson gebruikte om de vijand te verslaan. Wat een geweldige voorbeelden hebben we in de Bijbel. Aan het einde van zijn leven drukt hij nog die pilaren weg en er komen meer dan 3000 om. Ik denk aan Gideon, weet je nog Gideon? Dat waren niet de Filistijnen, maar dat waren de Midianieten. Nou, er zijn heel wat Ieten en er waren heel wat vijanden onder de Ieten, de Midianieten. En Gideon, die had een leger op de been gebracht. Ook zo mooi, het zijn allemaal van die prachtige verhalen. Als je gaat ze alsjeblieft lezen. Dat inspireert je. Je vindt al je dingen in al die verhalen. Heb je een probleem? Ga een verhaal lezen uit de Bijbel. En daar vind je ook het antwoord. Gideon, dat was een man, ja, die dacht helemaal niks van zichzelf. En dan wordt hij door een engel bezocht en die noemt hem een dappere man. En hij dacht helemaal, ja, ik ben geen dappere man, want ik schuil mij juist weg. Hij was aan het schuilen. Verstoppertje, zeg maar. En dan gaat hij een leger op de been brengen. En dan heeft hij iets van 32.000 man, meer dan 30.000 man op de been, om de vijand te gaan verslaan. En God zegt, nee, dat kan niet, dat is veel te veel. En waarom zei God dat? Vind ik ook een mooie reden. Als ik jullie de overwinning geef met die 30.000 man, dan gaan jullie zeggen, dat hebben jullie zelf gedaan. God kent het hart van de mens. Stuur eerst maar degene die bang zijn weg. Nou, dan gingen er zo 20.000 weg. Bom. En dan doet hij nog een test van het drinken van het water, op de manier van het drinken van het water. Uiteindelijk, wat blijft er over? 300. Lieve mensen, dat is... Dit is nog minder dan wat we hier bij elkaar zitten. 300. Ja, als ze dan zouden winnen, dan wordt het moeilijk om te zeggen, dat hebben wij gedaan, want die vijand was sterk en groot. Hè? En dan krijgt hij de strategie, wordt hij nog even bang. En dan gaat hij naar de vijand om te luisteren. En dan hoort hij dat de vijand bang voor hem is. En toen dacht hij, oké, dan ga ik het doen. God liet hem dit weten. Niet hem dit, oh God is zo goed. Hè? Hij is zo goed. Hij bemoeit zich in detail met jouw leven als je wil. En zo met 300 man, dan krijgen die kruiken, de fakkels en de horens, weet je wel. En zo, met 300 man hebben ze de hele vijand verslagen. Lieve mensen, dat is bovennatuurlijk. Dat noem ik bovennatuurlijke wijsheid, bovennatuurlijke kracht, bovennatuurlijke hulp die God wil bieden. Heb jij wel eens een bovennatuurlijke ervaring meegemaakt in je leven? Echt waar? Ik denk aan David. Hele kleine David. En waar staat hij? Hebben we het net een beetje over gehad? Tegenover de reus Goliath. Hij werd getart. Ook David werd in zijn binnenste getart. Dat hij voelde, je zegt niet zomaar dingen. Wat jij zegt, daar tart je de levende God mee. Die daag je uit. Tarten, uitdagen. Dit is eigenlijk precies wat die geest vandaag ook doet. Uitdagen. Uitdagen. En daarbij hebben ze een hele grote mond. Hè? Hele grote mond. En ze zaaien terreur. Dat ze jou bang maken. Ze zaaien angst. Het is niet voor niks hè, dat er maar weinigen zijn die iets durven te zeggen over die dingen. Hè? Want je krijgt het over je heen. Dus dan denk je, nou, ik houd mijn mond maar. Maar kerkleiders in Nederland zouden veel meer moeten opstaan en hun plaats innemen waarvoor ze hun plaats moeten innemen. Dat is echt waar. Maar ze tarten de levende God, dat deed Goliath ook. En het is diezelfde geest van Goliath die je vandaag ook voelt en ervaart. In al die dingen. Ja, ik weet niet of jij het ervaart. Maar in de Heilige Geest kan je dat ervaren. Dat is wat David voelde. Dat voel ik vandaag ook. Precies hetzelfde. En daar staat hij en dan heeft hij een hele grote bek, Goliath. En hij is nog lelijk ook. Ja, dat had hij hoor. Hij was een reus zo groot en hij was heel lelijk. Zijn broer, die had 6 vingers aan elke hand en 6 tenen. Zijn broers, hij had meerdere broers, die zijn allemaal verslagen door Davids helden, die hij daarna kreeg. Maar David was de eerste, hij versloeg Goliath. En wat had David? Gewoon een eenvoudige slinger. Het laat zien dat God geen grote dingen nodig heeft om grote dingen te doen. Hij gebruikt wat jij hebt. Maar dan moet je er wel gaan staan voor hem en je laten gebruiken door hem. Dan gaat hij gebruiken wat jij hebt. Hoe eenvoudig jij ook bent en wat voor eenvoudigheid jij ook bezit. Of wat je geleerd hebt. En David, hij versloeg Goliath. Dat was een bovennatuurlijke hulp van God. Die steen die vloog door de lucht, kwam precies hier in zijn voorhoofd. En hij viel neer. Hij viel niet dood neer, hij viel neer. David heeft zijn zwaard gepakt en gedood. Dat kwam er ook nog even achteraan. Want als je iets begint, moet je het ook afmaken ook. Ja. Dan Jefta. Dit zijn gewoon namen die ik opschreef, waarin ik de bovennatuurlijke hand van God zag. Was het moeilijk? Moest ik gaan zoeken? Nee, die namen schreef ik gewoon op. Dat ik dacht, Jefta. Jefta was een generaal. Hij was een zoon van een prostituee. En dan gaat hij de vijand tegemoet en als hij op zijn paard zit, alles wat hij bidt, o God, geef mij de overwinning over deze vijand. En de Bijbel zegt, Jefta overwon. Dus heb je het dan over, zijn het dan allemaal perfecte, volmaakte mensen uit mooie omgevingen en gezinnen en een goed nest, zeg je maar vandaag. Nee, want dit was gewoon een man, een zoon van een prostituee. Maar hij stond waar hij moest staan en hij geloofde in de levende God. En God gebruikte hem en de vijand werd totaal verslagen. Weer zo'n bovennatuurlijke hulp van de levende God. Denk aan Daniel. Daniel in de leeuwenkuil. Hoe hij door die hele slinkse, kijk, en dat is het politieke spel wat je ook vandaag ziet. Hè? Ga dat verhaal van Daniel weer lezen. Hoe die jaloerse stadhouders en en ministers om hem heen zo'n vies spel speelden, vies politiek spel speelden, om zo ver te krijgen dat hij in de leeuwenkooi werd gegooid. En omdat ze niks konden vinden aan Daniëls op zijn leven. Hè? Hij had geen overspel gepleegd en had, hij had niet gestolen of dat soort dingen. Hè? Want daar zoeken ze altijd naar. Ze zoeken altijd naar dingen in je leven om je klem te zetten van wat jij fout hebt gedaan. Maar dat konden ze niet vinden in het leven van Daniël. Dus toen gingen ze zoeken naar zijn geloof. Naar wat hij geloofde, wat hij deed. En daar vonden ze hun antwoord om hem in de leeuwenkuil te krijgen. En dan komt hij in die leeuwenkuil. De bovennatuurlijke hand van God is met hem en hulp en de leeuwen die slapen. En de koning had het nooit gedacht. Hey Daniël, leef je nog man? De volgende morgen. Ja, o koning, mijn God. En wat een getuigenis had hij daar. En die koning, die riep notabene een wet uit dat iedereen de God van Daniël moest eren en waarderen. En respecteren. En de volgende die in die leeuwenkuil kwamen, dat waren zijn vijanden en die werden meteen verscheurd. Zo honger hadden ze zeker. Ik dacht aan Sadrach, Messach en Abednego. Ook zo'n bovennatuurlijke hulp van de levende God. Zij kwamen in de vurige oven. Waarom? Omdat zij niet bogen voor die woke-beweging toen. En ze bogen niet voor die LHBTIQ-plus-beweging toen. Zij bogen daar niet voor, die afgodsbeelden. Het zijn allemaal afgodsbeelden. En massaal wordt er voor gebogen vandaag. En als je er niet voor buigt, boe, dan krijg je de wind van voren. Dan ben je van alles en nog wat. En je krijgt haat over je heen. Kijk, lieve mensen, ik ben al een tijdje in het evangelie. En de ouderen onder ons die weten dit. We hebben een hele tijd gehad, dat was de tijd van mijn vader, evangelist Joon Maasbach. Toen was het in Nederland, het Westen, maar ook in Nederland, was het zo dat, ze zeiden wel van alles over je, maar meeste van, je bent gek. Maar goed, als jij dat wil geloven, dan moet jij het weten. Laat mij met rust, dan laat ik jou met rust. Zo was het in die jaren, weet je wel. Je kon gewoon de boodschap prediken en naar de kerk gaan en de Bijbel geloven en lezen. Dus de ongelovigen, zeg maar, ja, die zeiden gewoon, joh, ik denk dat jij van het pad af bent, maar goed, dat moet jij weten, als je mij maar met rust laat. Zo is het jaren geweest, maar vandaag is het veranderd. De geest van de antichrist is gaande. Er is haat. Er is afgunst, er is haat. Het liefste willen ze jou wat aandoen. Het liefste. Maar dat gaat dan nog net niet. Nou, er komt een tijd dat dat wel gaat gebeuren. Als je er vooruit komt waar je staat. En dat is voelbaar. Ja, je voelt het misschien niet als je altijd je mond houdt en niemand weet dat jij een christen bent. Je houdt je mond. Je denkt, nou, laat me niet weten. Niemand hoeft het te weten. Ik hou het gewoon voor mezelf, want dan ben ik het veiligste. Nou, ik zeg ook weer niet dat je met de vlag van Israël door de Schilderswijk moet gaan lopen. Dat is een andere zaak. Dat zeg ik ook weer niet. Maar er zijn wel momenten dat je moet gaan staan en je stem laten horen waar je bent. En dan voel je de haat. Dan voel je de tegenstand. En zo was het ook met Sadrach, Messach en Abednego. Zij bleven staan terwijl iedereen boog. Nou, dan val je op. En ze vielen op, ze werden voor de koning gebracht. Kijk, en hier hou ik van. Hier hou ik van dat ze zeiden, koning, wij buigen niet voor die beelden. En onze God, die zal ons redden. Maar dit vind ik mooi. Maar ook als hij dat niet doet, zal ik niet buigen. Kijk, ik hou hiervan, want hier zit dat, Hier zit dat, hier wringt de schoen, zeg maar. Omdat als God het dan niet doet, dan zegt de vijand weer, zie je wel, God is niet met hun. Maar hun hadden zo'n geloof dat ze zeiden, God kan ons redden. En wij geloven dat hij dat zal doen, maar als hij het niet doet, dan zullen we nog niet buigen. Lieve mensen, dat zijn de spirits die we vandaag nodig hebben onder Gods kinderen. Het is niet alleen maar het heerlijk bij elkaar komen en het heerlijk worshipen. Dat vind ik heerlijk. Heerlijk dat we dat aan deze plek ook hebben. En natuurlijk op andere plaatsen in Nederland. Maar het is niet om dat samenkomen alleen en fijn samenkomen. Dat was fijn, fijn, fijn. We hebben lichtende lichten nodig. Een zoutend zout nodig. We hebben mensen nodig die getransformeerd en veranderd zijn. Dat als het erop aankomt, dat ze staan waar ze moeten staan. En zeggen wat ze moeten zeggen. Ah. En dat is wat al deze mannen deden. En vrouwen trouwens ook, hè, Deborah noem ze maar op. Ik denk aan Mozes voor de Rode Zee. Nou, ik kan niet op al die verhalen ingaan. Ik denk aan Jozua voor Jericho. Allemaal bovennatuurlijke hulp van de levende God. Dat is hoe God werkte. Door allerlei soorten verschillende mensen heen. Ook hele eenvoudige mensen. Mensen die soms niks hadden, weinig hadden. God gebruikte ze. Ik denk ook aan Jezus, Jozef en Maria. Want als je zegt, ja, maar David is het Oude Testament. Nee, wat denk je van Jezus? De Heer die gaf een droom en liet zien dat Herodes achter hen aan zat en dat ze moesten vluchten. En zo pakten Jozef en Maria hun kindje Jezus en vluchtten naar Egypte. Lieve mensen, dit is bovennatuurlijk. Bovennatuurlijk wil hij jou leiden door jou te laten weten of het nou door een droom is, door een woord, door een lied, door een stuk uit de Bijbel. Hij laat jou weten door de Heilige Geest wat je wel en niet moet doen. Hij laat jou weten wat je wel en niet moet zeggen in een bepaalde situatie. Zoek je werk en heb je een sollicitatiegesprek. Betrek God daarin. Hij laat jou weten wat je moet zeggen. Hij geeft jou concepten om deals te maken. Hij vertelt jou op welke plek je moet zijn, zodat je op de juiste plek bent om de juiste persoon te ontmoeten voor jouw business. Doet God dat dan allemaal, David? Ja, dat doet God allemaal. Kan het allemaal onderbouwen uit verhalen uit de Bijbel en ik heb het in mijn eigen leven meegemaakt. Werk door dromen bij Jozef. En wat denk je van Jezus in Gethsemane? Oh, toen was er al zoveel gebeurd. Hij kon niet meer en er komt een engel om hem te dienen. Ja, ik denk aan Petrus in de gevangenis. Hij komt in de gevangenis. Waarom? Omdat hij wat gestolen had bij Jumbo? Nee, lieve mensen. Omdat hij uitkwam voor de naam van Jezus. En ze zeiden, ik wil niet dat je over Jezus praat. Maar hij was niet te stoppen. Hij sprak over Jezus, komt hij in de gevangenis. Zit in de gevangenis en de gemeente hoort dat. En de gemeente begint massaal te bidden. Te bidden voor Petrus. En er komt een engel en een aardbeving en de ketenen vallen af. En hij loopt zo uit de gevangenis. Lieve mensen, dit is bovennatuurlijk. Ook dus in het Nieuwe Testament. Kijk naar Handeling, kijk naar Paulus. Paulus die leidt schipbreuk. Maar God was met hem, redt hem. En al degenen die bij hem waren. Dan wordt hij gebeten door een slang. Nou normaal ga je dood, zeker in die tijd. Maar hij ging niet dood. Dat is allemaal bovennatuurlijk. God was met Paulus. En zoveel andere dingen die hij heeft meegemaakt. Dat de Heere God hem leidde, maar al die apostelen. Zijn ze dan allemaal zoals met de vijand dat ze overwonnen? Nee, lees het boek van de martelaren. Ik heb het op mijn kantoor. Zo dik hoe sommigen zijn afgeslacht, gekruisigd, doormidden gezaagd. Staat in Hebreeën 11. Verschrikkelijk. Wat ze mee hebben gemaakt. Maar God was met hun. Het werkt dus niet altijd dat je met een ossenstok iedereen eruit slaat. En trouwens, ik zou niet weten hoe dat vandaag zou moeten. Als ik zo'n demonstratie zie, misschien met een ezelskaak of een ossenstok. Nee, lieve mensen, dat werkt vandaag niet meer. Dat zijn dingen die veranderd zijn. Want onze wapens zijn niet vleeselijk. Onze wapens zijn geestelijk. We gaan op de knieën. We gaan bidden. We gaan pleiten. We gaan bestraffen. We gaan God aanroepen. En dan zal God zijn werk doen. Moet je wachten? Ja, soms moet je wachten. Is wachten moeilijk? Ja, soms is wachten moeilijk. Wees dan voorzichtig om het niet op jouw eigen manier te doen. Want ik zie in de Bijbel ook zat voorbeelden van al die mannen die het op hun eigen manier probeerden. En er kwamen ze altijd in de problemen. Abraham, David, Mozes, ze kwamen allemaal in de problemen als ze het op hun eigen manier gingen doen. Dat is waarom je weer zo'n relatie met God moet hebben. En dat je hoort van de Geest Gods wat je wel en niet moet doen. Maar weet één ding, God is altijd bij jou. Ga je door het water? Ik ben met je. Ga je door het vuur? Ik ben met je. David die zegt, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik zal niet vrezen, want u bent bij mij. Jezus heeft beloofd, ik ben met je al de dagen van je leven tot de voleinding van deze wereld. In hun nood was Jezus altijd bij hun. En dan heb ik het nog niet eens gehad over Bartimeus die genezen werd. Ik heb het niet gehad over de bloedvloeiende vrouw die genezen werd. En die melaatse. Ook kwam bovennatuurlijke hulp voor hun nood. En God hielp hen en genas hen. En als ik het naar vandaag zou trekken, dan kan ik denken aan mensen waar ik mee ben opgegroeid, mijn generatie. Aan Billy Graham, Tale Osborne, Oral Roberts. Die hebben ook hun portie gehad. Zij zijn machtig door God gebruikt. Mijn vader, Johan Maasbach, ook machtig over de hele wereld. Grote campagnes. Gepredikt over vergeving, genezing. Jezus komt terug. En die volle boodschap, zeg maar. Maar ze hebben ook hun portie gehad. Ze hebben ook Tale Osborne zoon kwijtgeraakt. Oral Roberts zoon kwijtgeraakt. Mijn vader zoon kwijtgeraakt. En als je mijn boek zou lezen, Verlies Nooit Je Geloof, lees je ook genoeg over dingen die ik mee heb gemaakt. Ik weet wat jij voelt. Als ik deze dingen zeg. Maar ik weet ook wat het is dat de levende God met mij is. In mijn leven. En dat hij dingen heeft gedaan die werkelijk bovennatuurlijk zijn. Zuster Kobi, wij hebben jaren samengewerkt, ook in de financiën. Vele keren was dat heel erg moeilijk. En heeft God bovennatuurlijk voorzien. In mensen die hij op ons pad bracht. Waardoor wij er weer uit konden en weer door konden gaan met het evangelie. Meest moeilijke tijden. Echt waar. Je zou haar getuigenis moeten horen. Hoe bovennatuurlijk de levende God heeft voorzien dat we toch door konden gaan. Ik heb getuigenissen zat. Lees mijn boek. Voor de helft van de prijs. Ja, je mag ze hebben. Die van mijn vader en die van mij. Voor de helft van de prijs. Lees het. Dan, daar word je door geïnspireerd. Want ik geloof met 100% dat diezelfde God die wonderen deed in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, in onze dagen, dat hij ook voor jou daar wil zijn om jou bovennatuurlijk te helpen. In zaken waar jij doorheen gaat in je leven. In je diepste verdriet is Jezus bij jou. Ik vind dat mooi, dat versje van een schilderij, dat iemand kijkt naar voetstappen en dan ziet hij twee paar voetstappen en dan op een gegeven moment dan ziet hij één paar en dan zegt hij tegen God, Heer, wanneer ik het zo ontzettend moeilijk had in mijn leven, moest ik daar alleen door. En dan zegt hij, nee jongen, nee, dat waren mijn voetstappen, want toen heb ik jou gedragen, toen jij niet meer kon. En zo is het. Als jij niet meer kan, is hij daar en hij draagt je, hij vertroost je, hij helpt je, hij brengt je door het dal heen, hij brengt je door de oliepers, hij brengt je er ook weer uit. Er zijn veel levende getuigenissen hiervan. Zo de vraag is ook vandaag, heb jij wel eens een bovennatuurlijke ervaring met de levende God meegemaakt? Had jij mensen om je heen die jou adviseerden, stimuleerden om trouw te blijven op de plaats die de Heer jou gebracht heeft, gezet heeft, geplaatst heeft? En om niet los te laten, om door te gaan. Never lose faith, never give up, doorgaan. Als er één ding is wat ik je mee kan geven in mijn hele leven, never lose faith and never give up. Hou aan Jezus vast. Wat er ook gebeurt, hoeveel haat er ook op je afkomt. Wat er ook gebeurt en hoeveel haat er ook op je afkomt en wat ze ook liegende kwaad over je spreken, laat niet los. God zal tot zijn overwinning komen. En dat ga je ook zien met waar we het in het begin over gehad hebben. Met al die haat en al die grote monden en al die uitingen. Er komt een moment, dan zal God van zich laten spreken. Oh, wat heerlijk om dit te weten. En wat heerlijk dat ik bij een gemeente mag horen die deze dingen gelooft. Die ook zo wandelt en die ook zo praat tegen anderen. En ik hoop dat jij je kinderen zo opvoedt als New Jenners. En ik hoop dat je zelf ook zo wandelt. En als je niet zo wandelt, maak dan eens een radicale keuze in jouw leven. En zeg, zo ga ik ook leven, zo ga ik denken, zo ga ik praten. Ik heb zat voorbeelden in de Bijbel, want hij is ook mijn God. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.